cycle at Tanakh Mitzvah Dehebe over mensen die anders denken. En wat bedoel ik daarmee? Mensen die leringen geloven waarvan wij geloven dat ze verkeerd zijn, dat ze vals zijn. En ik wil daar wat bijbelteksten aan aanreiken en dat je daar zelf ook wat dieper over gaat nadenken. Het is een thema wat mij altijd al heel sterk heeft bezig gehouden van hoe we daar eigenlijk mee moeten omgaan. Ik weet dat ik in mijn eigen leven daar toch ook in veranderd ben. Vroeger zou ik daar niet op dezelfde wijze mee omgaan als nu. En ik wil wat principes aanreiken, dat we daarover kunnen nadenken. Dat we daar toch wel wat in toegerust zijn als we daarmee te maken krijgen. Kijk eens de eerste tekst in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1. En daar staat: geliefde, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Het is gewoon een realiteit. Als we met godsdienst te maken krijgen, of te maken hebben, dan krijgen we ook te maken met valse leringen. Met mensen die, zoals hier ook zegt, er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Johannes zegt het reeds in de eerste eeuw na Christus, toen het evangelie pas verkondigd was, pas gegrondvest was, waren er al mensen die daar andere inzichten in hadden, die mensen gingen leren van: kijk, dit is de wil van God, dit is wat je moet geloven, dit is wat je moet doen, terwijl wat ze zeiden vals was. Het was niet waar. En Johannes waarschuwt daarvoor dat christenen niet iedereen moeten vertrouwen. Het is niet omdat iemand zegt: ik geloof in Jezus, dat jij daarom automatisch die persoon moet vertrouwen. Nee, in tegendeel, je moet die geest beproeven. Die persoon moet jij beproeven. Jij moet die gaan onderzoeken hoe die denkt, wat die denkt en waarom die dat denkt. Want het zou wel eens kunnen zijn, als jij die persoon gaat geloven, dat je een valse profeet, een valse leraar gaat geloven. Dus dat is al een realiteit waar we mee te maken krijgen. Nu, soms hoor je wel eens dat het onmogelijk is om te kunnen weten wat nu echt wel waar is. Hè? Want ja, als we in Jezus geloven, als dat dan ons fundament is, we kunnen eigenlijk niet allemaal goed weten wat waar is en wat eigenlijk leugen is. Dat is een gedachte die nogal eens rondgaat. En dat resultaat daarvan is dat veel mensen nog niet eens de moeite willen doen om iets echt te gaan onderzoeken. Is het nu wel waar of is het nu niet waar? En Jezus waarschuwt daar toch voor, in Marcus hoofdstuk 7, dat als wij met mensen te maken krijgen en mensen leren ons dingen over Jezus, dat wij daar toch heel bedachtzaam moeten zijn hoe wij daarmee omspringen. Want in zijn tijd waren er ook veel mensen die andere mensen leerden: dit is de wil van God, dit is wat je moet doen om godsvruchtig te zijn. Maar in Marcus hoofdstuk 7 vanaf vers 6, daar lezen wij dat Jezus over dat soort mensen die in zijn tijd leefden, die verkeerde dingen leerden, wat zegt hij daarover? Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering van mensen. Dus als wij God willen eren en zeggen: het maakt eigenlijk niet uit wat wij geloven, als we maar in God geloven, dan komen we bedrogen uit. Want zo waren er mensen die allerlei tradities in het leven hadden geroepen, allerlei gedachten leerden aan andere mensen. En wat zegt Jezus daarover? Hij quoteert Jesaja: te vergeefs is wat zij aan het doen zijn. Het heeft geen zin. Het is waardeloos. Het zal die mensen niet dichter bij God brengen. Integendeel, door leringen van mensen te gaan navolgen, zegt Jezus, jij verwaarloost het gebod van God. En jij houdt je aan de overleving van de mensen. Dus je kunt niet en leringen van mensen gaan navolgen en leringen van God. Het is het een of het ander. Nu, in 2 Timotheus, daar geeft Paulus Timotheus raad hoe hij als evangelist moet omgaan met andere gedachten. En mensen die andere gedachten koesteren. In 2 Timotheus hoofdstuk 1. Daar staat.
Ja, doe maar.
Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die jij van mij gehoord hebt. In het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaard door de Heilige Geest die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd. En ik ben even aan het kijken, want ik heb op mijn blad een andere tekst staan, en die zegt, daarom, weerlegt hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Ik ben heel even aan het kijken, want ik denk dat het... Nee, het is niet hoofdstuk 1. In elk geval, in Timotheus ga je die tekst ook tegenkomen. Dus, mensen moeten weerlegd worden. Als mensen zich afkeren van de waarheid, moeten zij weerlegd worden, opdat er een gezondheid kan komen in het geloof. Dat zij een oor, dat mensen niet gaan luisteren naar Joodse fabeltjes, en anderzijds geboden van mensen. Want... dat zijn mensen die zich van de waarheid afkeren, als we ons oor daaraan te luisteren leggen. Dus, als we daarmee te maken krijgen, dan is dat niet altijd gemakkelijk. Dat roept allerlei emoties in ons op, want we spreken met mensen. We spreken met mensen die ergens van overtuigd zijn. Zelf zijn we misschien ook van bepaalde dingen overtuigd. Zelf zien we soms in ons eigen dat we ook eens vroeger dingen geloofd hebben en daarin veranderd zijn. En dan vinden we het vaak moeilijk om naar iemand anders te gaan en te zeggen van dit is niet juist of dat is niet juist. En hoe moet onze houding dan daarin zijn? Wel, ik denk een heel belangrijk principe is dit, wat we lezen in Johannes hoofdstuk 8 vers 32. En ik zal het als ik het heb lezen... En wie even sneller, die heeft gelukt, want anders gaan we te veel stilstaan. Daar zegt Jezus, als gij in mijn woord blijft, in vers 31, zijt gij waarlijk discipelen van mij, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus Jezus leert, en dat is iets waar wij al, dat moet ons uitgangspunt zijn, als iemand iets leert of gelooft wat niet juist is, moeten wij weten dat de waarheid die persoon kan vrijmaken. Niet onze charmes. Niet onze schoonheid, onze welbespraaktheid, nee, de waarheid van Jezus kan iemand van een dwaalweg terugbrengen. Kan iemand overtuigen van zijn ongelijk. Maar daar loopt het vaak al mis. Want vaak durven wij de waarheid niet zeggen, uit schrik van, wat gaat die persoon dan zeggen? Ja, maar dan gaat er discussie komen, dan gaan er moeites komen, dan gaat er strijd komen, en dat kan ook inderdaad allemaal komen... Maar wij moeten weten, als wij die persoon echt willen helpen, moeten wij de waarheid durven zeggen. Alleen de waarheid kan die persoon vrij gaan maken van die leugen. In Spreuken hoofdstuk 23, vers 23. Daar staat, koop waarheid en verkoop ze niet. Wijsheid en vermaning en verstand. Waarheid is, moet het fundament zijn waaruit wij gaan handelen. Maar natuurlijk, om de waarheid te kunnen vertellen aan andere mensen, moet je zelf ook de waarheid hebben geleerd. Moet je zelf ook kennis hebben van dingen. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld in het verleden nogal eens mis in ben geweest, dat ik te vlug anderen wou vertellen wat het juiste was, terwijl ik zelf nog niet heel goed onderlegd was in de schrift. En dan ben ik er toch achter moeten komen dat ik ja, soms mijn gedachten ook gewoon niet juist waren. Dus we moeten snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. Dat is een principe waar we daarbij eigenlijk niet uit het oog mogen verliezen. Neemt niet weg dat er nog steeds valse leraren zijn en dat de Bijbel daarvoor waarschuwt. Want je mag je eigen zwakheid nooit niet gaan gebruiken om te zeggen van ja, maar Allee, dan zal het wel allemaal zo erg niet zijn. Er wordt in ieder geval niks daar in de Bijbel daarvoor gewaarschuwd. Nu, wij weten allemaal, de waarheid, die gaan we nergens anders vinden als in het geïnspireerde woord van God. Nergens anders. We gaan die niet vinden in enig ander boek van weet ik veel wel welke geleerde of professor of welke profeet iemand ook denkt te zijn. Alleen in Gods woord gaan we dat vinden. Nu, waarheid is geen waarheid meer als die vermengd wordt met leugens. Dan is het een hele leugen of een halve leugen. Waarheid moet zuiver zijn. Moet heel puur zijn. Zoals God het heeft overgeleverd. Kijk eens wat er staat, wat het lot zal zijn van hen die leugens geloven. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Vanaf vers 9. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Dus veel mensen geloven in een bepaalde waarheid die uiteindelijk een leugen is. En de reden waarom zij daarin geloven, niet allemaal, maar veel, dat gebeurt wel vaak, is omdat zij ergens een teken hebben gezien, ergens een wonder hebben gezien, ergens... iets hebben waargenomen dat voor hen bovennatuurlijk was. En daarom geloven zij wat zij geloven. En dat ben ik al, ik heb al met heel veel mensen gesproken en daar ben ik echt al heel veel tegengekomen. Sommige mensen baseren zich op een droom. Sommige mensen baseren zich op een visioen wat ze hebben gehad. Sommige mensen baseren zich op de sfeer die er in een bepaald gebouw heerst. Sommige mensen die baseren zich op een sterke emotie die ze hebben ervaren in hun lichaam. En dat bepaalt voor hun wat waarheid is. Maar hier staat dat Satan werkt met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Dus het is niet omdat wij een bepaalde ervaring hebben, iets bovennatuurlijks denken te zien, dat daarom per definitie van God moet komen. Integendeel, het is Satan die ook zo werkt om mensen te misleiden. En wat zegt dan verder, in vers 10, met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Maar waarom gaan die verloren? Gaan die verloren omdat ze in een bedrieglijk wonder hebben geloofd? Nee, ze gaan verloren omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Want wat die emoties en wat die wonderen en wat al die bedrieglijke dingen doen is, ze trekken de mensen weg van de waarheid van het evangelie. Ze doen de mens iets geloven wat fout is. En het was alleen door de liefde voor de waarheid waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Laat ook zien, dus niet dat die mensen geen andere keus hebben. Die mensen hebben in hun hart geen liefde voor de waarheid. Wij komen allemaal op een punt in ons leven dat wij geconfronteerd worden met dit is waarheid. En dan moeten wij een keuze daarin maken. Herinner u de Bijbelstudie in Handelingen, als die Joodse raad daar zit, en iedereen weet dat ze daar met listen bezig zijn om Stefanus eigenlijk een loer te draaien, want ze willen van hem af. Dat is een moment dat jij moet kiezen voor waarheid of tegen waarheid. Het merendeel daar is meegegaan in de list, in de leugen. Ze hadden geen liefde voor de waarheid. Ze wisten dat de wet verbood wat ze daar aan het doen waren, en toch gingen ze het doen. En als jij je hart daar ene keer aan overgeeft, heb je dat ook een tweede keer en een derde keer, en dan is het hek van de dam. Dat wordt alleen maar meer en meer, als ik het zo mag zeggen, geïndoctrineerd door de Satan. En die invloed gaat sterker worden. En wat staat er dan in vers 11? Daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, door een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. En daar komt het op neer. Mensen die de waarheid niet willen geloven, die willen eigenlijk blijven doen wat ze aan het doen zijn. Die willen blijven vasthouden, het zij aan de zonde, het zij aan de valse leringen waar ze in geloven, het zij aan de valse kerk waar ze in geloven, maar ze willen zich niet tot God keren. Dus, iedereen kan de waarheid verstaan En de waarheid kan iedereen vrijmaken. En dat is iets wat wij ook moeten geloven. Dat wanneer wij met mensen met van andere denominaties spreken, moeten wij niet zozeer kijken naar die mensen die misschien een vaste overtuiging hebben. Wij moeten uitgaan van het punt, wij hebben de waarheid, en wij kunnen die mensen door de waarheid tot God brengen. En we moeten niet in die mensen geloven, we moeten in de werking van God geloven, in de werking van zijn woord geloven. Want soms kunnen mensen heel vast en sterk overtuigd zijn. Ik heb zoal verschillende mensen meegehad dat ik dacht van, ai, 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 wat ben ik hier mijn tijd aan het doen? Dat dacht ik, dat zei ik niet. Maar achteraf bleek dat ik fout was. En omdat ik niet ben gestopt, zijn er mensen wel tot inkeer gekomen. Met het brengen van de waarheid, weliswaar. Niet door mij, door de waarheid. De waarheid heeft hen vrijgemaakt. Kijk eens in Judas hoofdstuk 3. Judas 5, 3, sorry. Ik ben niet goed bezig. Judas hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Geliefde, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven voor ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot het oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Heere, Jezus Christus, verloochenen. Dus Judas roept de gelovigen op om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd. Iets wat eenmaal is overgeleverd, hoeft niet nog eens overgeleverd te worden. Dat staat vast. En daar moeten gelovigen voor strijden tot het uiterste. En waarom? Hij spreekt in zijn tijd dat er mensen waren binnengeslopen, weliswaar in de gemeente, om de genade die God heeft gebracht, door Jezus Christus, om die te veranderen in wat? Een losbandigheid. Het maakt niet uit hoe je leeft. Het maakt niet uit wat je gelooft. Het maakt niet uit wat je doet. Het is allemaal goed voor God. En dat is een heel gangbare gedachte in de godsdienstige tijd waarin wij nu leven. Zij veranderen de genade die God heeft gebracht in losbandigheid. En daarom moeten gelovigen tot het uiterste strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd. Nu, sommige valse leraren, die zijn oprecht in hun valse leringen. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt soms zult je valse leraren tegenkomen die echt er rotsvast van overtuigd zijn dat ze juist bezig zijn. En die geloven dat oprecht. Die zijn niet met list bezig, die geloven dat oprecht. Kijk eens in Handelingen 23, vers 1. En Paulus, de ogen op de raad gericht, zei de mannenbroeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag. En je weet waar Paulus over spreekt. Hij spreekt over hoe hij geloofde dat hij God een dienst deed door de christenen te doden. En wat zegt Paulus? Ik heb een zuiver geweten in alles wat ik gedaan heb. Wil dat zeggen dat het juist was wat hij gedaan had? Absoluut niet. Want in Timotheus lezen wij dat Paulus zegt, ik ben de grootste onder de zondaren. Ik heb slechte dingen gedaan. Maar hij deed het met een zuiver geweten. Hij dacht dat hij God daar een plezier mee deed. En zo zijn er dus valse leraren die echt in de overtuiging zijn, ik ben met God bezig. Ik doe dit voor God. Neemt niet weg dat ze nog steeds verkeerd bezig zijn, zoals ook Paulus verkeerd bezig was, tot het moment dat de waarheid hem geopenbaard werd, en toen heeft hij zich bekeerd. En toen is hij tot inkeer gekomen. Nu, dat kan niet van alle valse leraren gezegd worden, want kijk eens in Titus hoofdstuk 1. Vers 10 en 11. apart misschien de context is dat Titus op Kreta is achtergelaten door Paulus om ouderlingen aan te stellen. En die ouderlingen moeten aan bepaalde kwaliteiten voldoen. En in vers 9 zullen we even inspringen. Die moeten zich houden aan het betrouwbare woord naar de leer. Dus daar moeten zij zich aan houden. Dat is waar het begint. Betrouwbare woord naar de leer. En als die dat in zich heeft, die ouderling, wat kan die dan? Zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Dus tegensprekers die tegen die gezonde leer ingaan, die moeten weerlegd worden. Die moeten aangetoond worden. Het is niet juist wat je zegt en wat je denkt. Waarom? Wat zegt hij in vers 10? Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdelijke praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Dus deze mensen waren niet zozeer bezorgd om wat waar was. Hun geweten was ook niet zuiver dat zij enkel het juiste wilden doen. Zij waren erop uit om oneerlijke winst te maken. Om voordeel in welke wijze dan ook voor zichzelf te behalen. En daardoor gingen zij onbehoorlijke dingen leren. Natuurlijk, die onbehoorlijke dingen, dat ging in tegen de gezonde leer. Tegen de leer die de apostelen hadden overgeleverd. Dus niet elke valse leraar handelt uit een goed geweten. Er zijn er wel, maar er zijn er ook die dat niet doen. Nu, kijk eens in 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Want wie wij ook zijn als valse leraar, doen we dat vanuit een zuiver geweten of niet uit geen zuiver geweten, we moeten beseffen dat wij allemaal in die toestand dienaren van Satan zijn. In 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Dus wie wij ook zijn, als wij valse leringen aanhangen en wij prediken een andere evangelie, dan zijn we dienaren van Satan. We zijn geen dienaren van Christus, we zijn dienaren van Satan. En in 2 Johannes, dan lezen wij ook hoe dat wij die mensen, dat wij heel voorzichtig moeten zijn met hoe wij met die mensen omgaan. Met dat soort mensen omgaan. En ik weet, die tekst die is wat omslachtig, om het zo dan niet te zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet uittrekken. Ik wil hier zeker niet alle dimensies van die tekst naar voren gaan brengen. Maar ik wil gewoon het punt maken dat wij echt voorzichtig moeten zijn hoe wij met valse leringen omgaan. Want wat staat er in 2 Johannes, hoofdstuk 1, vers 10 en 11? Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom, want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Er zijn veel aspecten waarover we kunnen uitweiden in deze tekst, daar wil ik nu niet over ingaan, maar ik wil gewoon dat je voor ogen houdt dat we voorzichtig moeten zijn hoe wij omgaan met mensen die valse leringen verkondigen. Wij kunnen niet zomaar die mensen welkom heten in ons huis, alsof er niks aan de hand is. Alsof het allemaal niet zo belangrijk is. Alsof het goed is wat ze aan het doen zijn. Dat zou een heel verkeerd signaal geven en dan zouden we zelf ook zondigen door dat te doen. Kijk eens in 1 Timoteus hoofdstuk 1 vers 3. Want natuurlijk als je met deze dingen te maken krijgt, dat brengt conflict. Dat brengt ergernis, dat brengt moeite. En dat is iets waar we natuurlijk soms van willen weglopen. Maar Paulus zegt in 1 Timoteus hoofdstuk 1 vers 3, doe zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb, blijf nog te Efeze om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Dus wij moeten durven zeggen Wij kunnen geen andere leer brengen dan de leer van Christus. Nu, daaraan gekoppeld, gaan ze naar Galaten hoofdstuk 2. Maar natuurlijk, als je gaat zeggen wat waarheid is, als je gaat staan voor het zuivere evangelie, dan ga je tegenstand krijgen. Naar Galaten hoofdstuk 2, daar lezen wij dat Paulus die tegenstand ook kende. Wat zien we in vers 3? Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden, en dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. Dat was het probleem toen, Joodse christenen, die Paulus zegt dat ze waren valse broeders, die wilden terugkeren naar de wet van Mozes, die wilden de christenen de wet van Mozes terug opleggen. En wat zegt Paulus? Hoe is hij daarmee omgegaan? In vers 5, we zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, dat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Wij moeten beseffen dat wanneer iemand met verkeerde leringen komt, en wij dat maar laten, dat dat een invloed gaat hebben op anderen. En wij kunnen dat dus niet zomaar laten. Dat zouden we soms wel willen, omdat de druk, de moeite, de conflicten die daaruit voortkomen, die zijn niet altijd even aanmoedigend. Dat zou ik eigenlijk juist, daar zou je ver weg van willen blijven. Maar Paulus zegt, we zijn dat niet uit de weg gegaan. Zelfs geen ogenblik. Waarom? Omdat het belangrijk was dat de waarheid zuiver zou blijven. Dus daar moeten we ons dus ook in bereid in zijn om die houding daarin te hebben. Dus als mensen misleid zijn, dat verontschuldigt hen niet van datgene waar ze in misleid zijn. En enkel wanneer wij de waarheid gaan prediken en gaan toepassen, kan dat die leugen corrigeren. We moeten dus ook bereid zijn om te aanvaarden dat enkel het woord van God die verandering kan brengen. En dat er kracht zit in dat woord, dat dat ook werkelijk kan. En ik heb het al meermaals gezien dat het kan. En dat moet ons ook onze overtuiging zijn, ook onze liefde, om niet op te geven. Om mensen niet zomaar prijs te geven. Terwijl je dat doet, is het wel belangrijk dat je geduldig blijft en vriendelijk blijft. Ik weet dat, we hebben al wat meer contacten met die overtuigen, Ralf, Michael en ik hebben dat nogal eens vaker gehad. Maar een van hun stokpaardjes is dat zij vriendelijk blijven. Nu, ik ken broeders die gemeen gaan doen en die heftig gaan doen tegen je overtuigen. En dan zeg ik van, waarom moet dat? Als jij de waarheid kent en de waarheid verdedigt u, en jij, waarom moet jij u opjagen? Waarom moet jij je temperament verliezen? Dan breng je juist de waarheid schade toe, want wat zeggen die mensen? Oh, wij blijven vriendelijk, wij blijven rustig, dus wij hebben gelijk. Want voor hun is dat echt een kenmerk om te zeggen, om te bepalen wat waar is en wat niet waar is. En wij moeten dus ten alle tijde vriendelijk en geduldig zijn als we mensen die misleid zijn proberen te overtuigen. En we moeten beseffen dat correctie eigenlijk niet mag aanslepen. Want als je mensen ergens in laat zitten in een leugen die wordt alleen maar groter. En die invloed van die leugen wordt ook alleen maar groter. Dus zo vlug mogelijk corrigeren. Kijk eens Handelingen hoofdstuk 20 en dan zijn we er bijna door. Dat zegt Paulus in vers 28, als hij tot de ouderlingen van Efeze, ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. En wat zegt hij in vers 29 zelf, weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Dus de bedreiging waar wij als christenen mee te maken krijgen, komt van buitenaf, maar ook van binnenuit. En daarom is het belangrijk dat we elk afzonderlijk, en daar probeer ik ook altijd op te hameren, een gezonde kennis hebben van de waarheid. Dat wanneer wij geconfronteerd worden met leugens, dat we de waarheid kunnen identificeren, de leugen kunnen identificeren en zeggen van oké, dit is wat juist is. Wij moeten allemaal, niet alleen ik, omdat ik vaak het woord breng, of Raf, of Michael, of Dirk, wij allemaal moeten in staat zijn om, als hier iemand aanbelt en zegt van, ik kom u een licht brengen, dat niet het licht van Jezus Christus is, moeten wij zeggen, kom maar binnen, beste vriend, beste vriendin, zet u maar aan tafel, en laten we samen redeneren vanuit de waarheid. En als wij die kennis niet hebben, dan moeten we onze vraag stellen, zijn wij wel aan het luisteren naar het gebod dat zegt dat we moeten tot het uiterste strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd. Het gevaar komt van buiten, maar het gevaar kan ook van binnen uitkomen. Dat wij zelf, een van ons, begint af te dwalen, dingen begint te geloven, dingen begint te zeggen die niet juist zijn. Zijn wij dan in staat om dat aan te pakken? Kijk eens in 1 Timotheus hoofdstuk 4. Vers 1, maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Dus laat u ook nooit niet wijsmaken dat het niet mogelijk is om een leugens te geloven. En stel u nu voor, want ja, ik had onlangs contact met iemand die zei van, dat je daar eigenlijk, dat je dat niet mocht doen. Je mocht niet zeggen dat iemand een valse leraar is, want dat is verkeerd. Want dan ben je aan het oordelen. Maar allee, als je die redenering zou volgen, stel je voor dat hier zien we de geest van God, zegt nadrukkelijk tegen de christenen, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En hoe gebeurt dat? Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Ja? Wat nog meer, door de huichelarij van leugensprekers die hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Wat in dit specifieke geval spreekt hij over mensen die het huwelijk verbieden, en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Nu, stel je voor dat deze waarschuwing wordt gegeven, maar dat jij niet in staat zijt om te weten wat de waarheid is, en dat jij niet in staat zijt, of het recht zou hebben, om iemand daarover aan te spreken. Waarom staan die woorden hier dan? Waarom worden de mensen gewaarschuwd dat er afval van het geloof kan komen, als je toch niet kunt begrijpen hoe dat gebeurt, bij wie dat gebeurt en waarom dat gebeurt? Nee, dit wordt juist gezegd, opdat je mocht weten dat het kan gebeuren, dat het zal gebeuren, en dat je weet hoe je ermee moet omgaan. Want wat zegt hij in vers 11? Beveel en leer dit, niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen, een woord, een wandel, een liefde, een geloof en een reinheid. Een afwachting van mijn komst moet zij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Vers 15, behartig deze dingen, leef erin, opdat aan alle blijken dat jij vooruit gaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult jij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Hoe kon hij mensen behouden? Door toe te zien op zichzelf en op de leer. Leer moet zuiver blijven. Dus leden kunnen afvallen van het geloof. Mensen van buitenuit kunnen die valse leringen binnenbrengen. En daar valt natuurlijk nog meer over te zeggen. Maar weet gewoon dat het iets is waar je als gelovige vaak mee te maken krijgt. En heb dan de moed om te zeggen, ik ga dat niet uit de weg. Ik ga dat juist aanpakken. En ik ga het wel proberen te doen op een wijze dat God daarmee geëerd wordt. En dat God daarin verheerlijkt wordt en dat de leugen ook duidelijk mag zijn. Rekening houden met het feit dat jij waarschijnlijk niet iedereen gaat kunnen overtuigen. En dat mensen over u gaan zeggen wat jij over hen zegt. Want als je mensen niet kunt overtuigen, dan zijn zij die in een leugen geloven, denken dat zij degene zijn die in een leugen gelooft. En dat is ook iets wat je moet durven aanvaarden en los moet laten. Als je het natuurlijk eerlijk hebt onderzocht wat men zegt. Hè. Tot hier de les van vandaag. Amen.